minuut. Noordlicht, Pieter van der Wielen, de wetenschap.
Ja, het is een historische dag vandaag, wordt ons aan alle kanten verteld. Want in het CERN zijn we een nieuw tijdperk ingetreden, hoorde ik ook alweer. Nou, het regent nieuwe tijdperk als je er eens een keer op gaat letten. Maar vooruit, we gaan erin mee, want er is toch iets heel bijzonders gebeurd. Daan van Eyck is natuurkundige en die is daar nu in CERN bij die deeltjesversneller. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Waar staat u nu precies?
Ik sta op het moment in de controlekamer van een van de experimenten. Dus een van de vier experimenten die op de versneller in liggen.
En ik zag al champagne ontkurkt worden. Is die daar ook al ontkurkt of zijn deze mensen nog gewoon aan het werk?
Nee, dat klopt. De champagne is inderdaad net ontkurkt. En ik denk een kleine 2 uur geleden. En inmiddels begint hier het normale leven weer een beetje te komen. Dus de camera's zijn inmiddels weg. En inmiddels zit iedereen gewoon geconcentreerd naar zijn scherm te kijken. Om echt de eerste data te bekijken.
Wat was het mooie moment? Want je kijkt naar een scherm, je ziet daar wat stipjes, wat grafiekjes. Het ziet er voor mij onbegrijpelijk uit, maar ineens steeg iedereen op en begon te juichen. Wat was dat moment?
Ja, klopt. Ja, ik zei vandaag ook nog, ik heb nog nooit zo grafiekjes in mijn leven gezien als vandaag op al die schermen. Maar eigenlijk het enige wat voor het eerst doet zien van, ja, nu hebben we botsingen, is dat is eigenlijk de hoeveelheid events, die events noemen we dat. Dus als die deeltjes botsen, dan ziet je detector iets. Nou, en als je nou gewoon twee bundels hebt die rondgaan, dan heb je alleen af en toe dat die bundels af en toe op het gas botsen. En dat gebeurt, ongeveer iets van 3 keer per seconde of zo gebeurt dat. Terwijl als je die bundels echt naar elkaar toe gaat knijpen, dus echt gaat sturen, en op een gegeven moment zullen ze dus op elkaar botsen, dan zie je dus opeens die hoeveelheid events per seconde enorm omhoog gaan. En dan weet je dus dat je inderdaad naar botsingen...
Dan heb je twee van die hele kleine deeltjes die heb je op elkaar laten knallen.
Precies. Dus zodra je ziet dat per seconde je detector veel meer events gaat zien, veel meer botsingen gaat zien, dan weet je dus dat de bundels aan het botsen zijn. En dat er dus iets meer gebeurt dan alleen maar bundels die rondgaan.
En hadden jullie ook nog iets van tetra? Er was een nieuw soort energielevel wat nooit eerder was bereikt. En zo hoog dat dat getal mij al lang ging duizelen. Maar 7 tetravolt kilowatt.
7 tera-elektronvolt, ja, dat klopt. Ja, dus dat is eigenlijk zo bijzonder wat deze dag bijzonder maakt. We hebben hier op CERN hebben we afgelopen november en december hebben we ook al botsingen gehad. Maar dat was op een veel lagere energie. Dat was eigenlijk op de, wat we noemen, de injectie-energie. Dus de energie als de bundels gewoon voor het eerst in de versneller komen. Wat we vandaag gedaan hebben, is datzelfde. Dus we hebben de bundels geïnjecteerd. En vervolgens hebben we de bundels versneld tot die enorme energie van 3,5 TeV.
Een wereldrecord was dat.
En dat is een wereldrecord. En als je ze vervolgens dan ook nog in botsing brengt, ja, dat was voor het eerst vandaag dat vertoond werd.
U moet ook nog even werken naast feest vieren. Ik wens u een euforische dag verder, Daan van Eyck.
Wij praten
hier verder met Ivo van Vulpen, die werkt bij NICEF. Komt ook nog wel eens daar in CERN, maar vandaag helaas niet. Is dat jammer?
Ja, het is heel jammer, maar ja, er moeten ook de ongeslepen diamanten van de toekomst moeten ook opgeleid worden. Dus ik moest vandaag lesgeven in Amsterdam.
Oh, want u bent zelf zo'n ongeslepen diamant van de toekomst.
Nee, ik niet, maar dat was ik een hele tijd geleden. En nu ben ik
geen studenten. Dus in het lokaal zit.
Ja, ik heb inleiding deeltjesfysica gegeven. Dus ik heb de nieuwe generatie natuurkundigen een paar van de geheimen verteld die we hebben ontdekt de afgelopen 100 jaar.
Leg eerst eens uit dat nieuwe energielevel. Want we zijn nu in een heel nieuw soort natuurkunde terechtgekomen. Werd gezegd omdat we zulke hoge energieën vandaag hebben bereikt. Kunt u uitleggen wat daar zo bijzonder aan is?
Ja, ik hoorde jullie net lachen over het tera-elektronvolt. Maar iedereen kent eigenlijk thuis bij de harde schijven de gigabytes. En nu ook terabytes. Dus daar kent iedereen het. En giga en tera is gewoon een aantal voor een hoeveelheid. Een miljard of een biljard. En wij hebben hetzelfde. Dus wij in plaats van giga-elektronvolt kunnen we de deeltjes nu een energie geven van een tera-elektronvolt. Nou, wat betekent dat? Eigenlijk is de LHC eigenlijk een hele grote microscoop. Dus wat we nu hebben gedaan is, de tandjes, zeg maar, de nauwkeurigheid van de foto's die we kunnen maken is met een factor 10, 20 omhoog.
Want hoe hoger de energie die je kunt aanzwengelen, hoe kleiner je kunt kijken.
Ja, zo werkt dat. Hoe hoger de energie is, hoe kleiner de deeltjes, hoe nauwkeuriger de foto's zijn. Dus het is hetzelfde als je Amsterdam bekijkt met Google Earth. Dat je net ziet van, nou, er zijn gebouwen. En nu zijn we dus in staat om 2 stapjes dieper te kijken. Dus nu zien we ook, hé, er zijn mensen, en er zijn mannen en vrouwen en er zijn auto's. Dus hetzelfde werkt bij die atomaire wereld. En we kunnen nu echt veel beter bekijken hoe die elementaire deeltjes met elkaar omgaan eigenlijk.
Het apparaat was met veel bombast gelanceerd, met heel veel publiciteit. Het had 6 miljard euro gekost al met al. Toen ging die kapot. Toen moest die alleen maar op halve kracht werken. Dus er waren heel wat tegenslagen. Ze konden deze meevaller misschien ook wel gebruiken.
Ja, dit is wel heerlijk. Maar het is zo, het apparaat is geen magnetron die je even aanzet en dan misgaat. Dus er is wel ingecalculeerd dat het, ja, je weet nooit hoe zo'n apparaat gaat reageren. Het is een apparaat dat gebouwd is om echt de grote vragen van de natuurkunde op te lossen. En wat we hebben gedaan, we hebben alle 100, nou ja, een stuk of 100, 200 universiteiten in de wereld hebben we bij elkaar gezet. En daar hebben we 15 jaar lang gespaard, 15 jaar lang nagedacht, 15 jaar lang gebouwd. En nu uiteindelijk is het gelukt om die grote microscoop aan te zetten. En we hebben nu foto's kunnen maken voor het eerst. En de komende jaren zullen we die miljarden foto's gaan analyseren.
En dan uiteindelijk draait het allemaal, of althans dat is misschien wel het mooiste wat gevonden zou kunnen worden, dat Higgs-deeltje. Wat is precies dat Higgs-deeltje?
Nou, Higgs-deeltje is eigenlijk een van de twee grote vragen die we op willen lossen. Een van de vragen, daar kan ik misschien zo nog iets over zeggen, is waarom is het heelal zo zwaar? En dat is het idee dat daar nieuwe spookdeeltjes zijn die we nu ook op aarde kunnen maken. En de andere vraag is, waarom hebben deeltjes überhaupt massa? Dus we hebben, om de natuur te beschrijven, hebben een heel wiskundig bouwwerk opgebouwd. Dat heet het standaardmodel. Dat beschrijft de bouwsteentjes, de puzzelstukjes en de manier waarop je de puzzelstukjes aan elkaar moet knopen om atomen te maken en moleculen. Nou, dat werkt prima. Maar ja, waarom hebben deeltjes eigenlijk massa? Gewoon de puur wiskundige gezien in dat model. Hoe kan het nou dat deeltjes massa hebben?
Want je hebt positieve deeltjes, negatieve deeltjes. Dus dan zou er nog een soort extra deeltje moeten zijn dat verklaart dat we massa hebben?
Ja, eigenlijk is het model is gebouwd op wiskundige symmetrieën. En die symmetrieën zijn fantastisch. Maar die verbieden dat deeltjes massa hebben. Maar dat is natuurlijk onzin. Want wij hebben massa, de tafel heeft massa, de microfoon heeft massa, alles heeft massa. Dus hoe kan het nou dat een deeltje massa heeft in zo'n mooi wiskundig model waarin dat verboden is?
En als het lukt om met hele hoge snelheid twee deeltjes op elkaar te laten knallen, dan zul je uiteindelijk kunnen meten dat er zo'n Higgs-deeltje zou moeten zijn.
Ja, er is 40 jaar geleden iemand, meneer Higgs, Pieter Higgs, die heeft bedacht, ik heb wel een ideetje om dat op te lossen. En die zegt, wiskundig kan ik het oplossen, maar één ding voorspel ik. Als mijn manier waar is, dus als mijn idee waar is, dan moet er nog een extra deeltje zijn. Het Higgs-boson. En daar zijn we naar op zoek.
En wat als die er niet is? Dan heb je zo'n grote tunnel gebouwd en champagne gedronken en proeven gedaan. En dan is het er niet.
Ja, nou, dat is het mooie aan de wetenschap. Kijk, de helft van mijn collega's gaat dan nog steeds juichend door de gang. En yes, het is dus niet zoals we denken, want dan moet er iets anders zijn.
Dat is toch juist wetenschap, om ook uit te sluiten.
Nou, zeker.
Wanneer heb je aangetoond dat iets er niet is? Het is altijd makkelijk om te bewijzen dat iets er wel is, maar definitief aantonen dat iets er niet is, dat lijkt me moeilijker.
Nou, dat is heel moeilijk. Kijk, ja,
de enige zaak die Sherlock Holmes niet kon oplossen, waarom de hond niet had geblaft.
Nou, het is moeilijk. Kijk, ik kan in deze kamer aantonen dat er geen roze olifanten zijn. Maar als de roze olifanten de grootte is van een atoom, dan weet ik het niet helemaal zeker. En zo werken wij ook in de wetenschap. Dus we kunnen zeggen, het Higgs-boson, als het er is, we weten al hoe het eruit moet zien, dan gaan we het zeker wel of niet kunnen vinden.
En die andere kwestie, dat
waarom
is
weet je
duistere
hoe het eruit
materie.
Moet, maar sorry hoor.
Nou, omdat dat die meneer heeft 40 jaar geleden de voorspelling gedaan en die liet er niks te wensen over. We weten hoe het eruit moet zien. Alleen we weten nog niet. Het enige wat we niet weten is hoe zwaar die is. Maar dat heeft daarmee te maken. Maar we weten nu zeker dat we, als we hier gaan kijken met deze foto's, dan moeten we hem kunnen zien als hij er is. Dus we kunnen nu ook inderdaad zeggen, hij is er of hij is er niet.
En die andere kwestie is de duistere materie. Dat we 90% van alle materie misschien wel helemaal niet zien dat het er moet zijn, maar dat wij dat niet kunnen waarnemen als mens. Daar kunnen jullie ook metingen aan doen.
Ja, het vreemde is als je in het heelal kijkt, is gewoon alle massa die in het heelal is niet opgebouwd uit de dingen die hier op aarde te vinden zijn. En we hebben echt geen idee wat dat is. Dus er zijn weer, net zoals die meneer Higgs, hebben er weer mensen nieuwe ideeën bedacht. En een van die ideeën voorspelt dat er een nieuw deeltje is. En dat proberen we nu te maken. Want Einstein heeft gezegd E is mc kwadraat. Dus uit de energie van de botsingen kunnen we weer nieuwe deeltjes maken. En de hoop is dat we uit al die brokstukken ook een paar brokstukken vinden van dat nieuwe duistere materie deeltje.
Ja, Isaac Newton had een bloknoot. Einstein die had een houten tafel. Is het niet gewoon bij gebrek aan genieën dat we enorme tunnels moeten bouwen? Dat we eigenlijk beter gewoon zouden kunnen wachten tot er tussen die ongeslepen diamant een enorm genie zat die het gewoon oplost?
Ja, nou zeker. We hebben enorm veel genieën. We hebben heel veel theoretische natuurkundigen. En we hebben 40 oplossingen voor het probleem dat we hebben. Alleen ja, 40 theoreten die allemaal schreeuwen dat hun idee de waarheid is. Er is maar één manier om erachter te komen. En dat is kijken met een experiment. En die microscoop die we moeten bouwen, de enige manier om op die schalen te kijken, is de machine in Genève. En na 15 jaar wachten kunnen we nu eindelijk 39 modellen de prullenbak in gooien en de waarheid tevoorschijn halen.
We leven in een prachtige tijd. Ivo van Vulpen, dank u wel.
Dan is het 1 minuut over 3:30 geworden in Villa VPRO. Tijd voor het nieuws van de NOS. Hier is Gert Kluk.
Radio 1, het NOS-journaal.
De moeders van Srebrenica zetten hun rechtszaak tegen de Verenigde Naties door en stappen naar de Hoge Raad. Het gerechtshof in Den Haag weigerde vanochtend hun aanklacht in behandeling te nemen. Moeders en weduwen van de moslims die in 1995 in Srebrenica werden vermoord willen een schadevergoeding van de VN en van Nederland, omdat ze de bevolking destijds niet goed zouden hebben beschermd. Alle Kamerleden van de ChristenUnie komen weer op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Net als in 2006 wordt de lijst aangevoerd door André Rauwvoet, de huidige vicepremier. En de eerste nieuwkomer staat op de vijfde plaats, Carola Schouten, beleidsmedewerker van de fractie. Het voorstel om gehandicapten voortaan overal gratis te laten parkeren is van de baan. De Eerste Kamer heeft de wet verworpen die vorig jaar door de Tweede Kamer werd aangenomen. Veel Eerste Kamerleden vinden dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of het parkeren voor gehandicapten wel of niet gratis wordt. En staatssecretaris Van Bijsterveld draait definitief de geldkraan dicht voor het Islamitisch College in Amsterdam. Vanaf 1 augustus krijgt een middelbare school geen geld meer voor nieuwe leerlingen. De staatssecretaris zegt dat de school te weinig leerlingen heeft en te weinig kwaliteit biedt. Leerlingen die al op het college zitten mogen de opleiding wel afmaken. Dat zijn de hoofdpunten.
ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 80 kilometer aan file. De opvallende files die staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Er staat voor de afrit Bunschoten 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden en stilstaan tussen Roelevarensveen en Zoetewoudendorp 9 kilometer. Dat komt door de drukte op de N206 bij Leiden. Die staat vast tussen de aansluiting met de A44 en de aansluiting met de A4 in beide richtingen 4 kilometer.
Dit is Radio 1, Villa VPRO.
Ja, we hoorden het net, de kandidatenlijst voor de ChristenUnie is bekend. En ook voor D66 en het CDA, deels voor de VVD. We gaan het daar straks over hebben in onze politieke vraaguur. Hoe kom je nou op zo'n lijst en wanneer ben je nou blij en wanneer niet? Straks in het politieke vraaguur, dat is tussen 4:30. Zometeen ook nog Bureau Buitenland, gaan we het hebben over Irak. Maar eerst nog Noorderlicht. De nieuwtjes van vandaag, Pieter.
Ja, Jair zei gisteren al dat ik een Big Mac in mijn bureau heb gelegd om eens uit te zoeken of het waar is dat die dingen niet bederven. Er is een boek geschreven door een Amerikaanse journalist. Er circuleren ook heel veel filmpjes op het internet dat zo'n Happy Meal nooit zou vergaan. McDonald's zegt, nou, dat is onzin. Er wordt helemaal niet mee gerommeld. Er zit geen magie in. Die dingen die verrotten zo net als alles. Dus ik heb mijn bureau opgeofferd. Nou werd het terecht opgemerkt door een luisteraar die zei, ja, dat kan je wel doen, maar een goed onderzoek vergt ook een controlegroep. Dus dan zou je ook iets anders moeten laten verrotten. Maar ja, ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg om nog een bureau bij de VPRO te vinden waar ik dan een broodje kaas in zou kunnen gaan leggen. Want ik kan natuurlijk niet de hele VPRO laten beschimmelen. Dus ik wilde een oproep doen aan mensen die toevallig nog iets, ja, ik weet het ook niet, hebben liggen dat rot, of die ergens ruimte hebben om iets te laten beschimmelen, een broodje kaas of een lasagne, om daar een foto van op te sturen naar rottigheid@vpro.nl. Dus als je ergens nog een pizza hebt liggen of iets, rottigheid@vpro.nl.
En dat is dan wetenschappelijk...
Nou ja, dan heb ik een controlegroep. Ja, ik probeer er maar een beetje uit te komen. We hebben nog een belangrijk nieuws naast die deeltjesversneller vandaag. Want een Amerikaanse rechter, nieuws van gisteren, maar gezien het tijdsverschil ook een beetje nieuws van vandaag, die heeft verboden om nog langer patenten aan te vragen op genen. Hij heeft dat ongeldig verklaard. Het is al een hele oude strijd. Die gaat al terug op de jaren 90. Toen Greg Venter, een ondernemer en wetenschapper, probeerde om het hele menselijk genoom te ontrafelen. En er werd dan gefluisterd dat hij er patent op wilde aanvragen. Nou, op een aantal genen is al patent aangevraagd. En die rechter heeft gezegd, ja, je kan geen patent hebben op een gen. Dat is gewoon de natuur, dat heb jij niet gemaakt. Dus je hebt er ook geen rechten op. Aan de ene kant wordt gezegd, dit is heel mooi. De vrijheid van de mens is gewaarborgd. Niemand kan een behandeling nu voor zichzelf houden. Aan de andere kant zeggen mensen, ja, een belangrijke financiële stimulans voor genetisch onderzoek is weggevallen. Want als je zo'n patent hebt, en dit waren dan genen die voor een bepaald soort kanker correspondeerden, dan heb je ook een goede stimulans om onderzoek te doen. Want dan kun je er later heel rijk aan worden als je er iets mee vindt. Dus lijkt mij heel belangrijk nieuws wat daar vandaag is gebeurd. Dan heb ik ook nog het nieuws dat je de moraal kunt beïnvloeden met stimulatie van het brein door een magneet. Staat in de Proceedings of the National Academy of Sciences. Ze lieten mensen een moreel oordeel vellen. Dan hadden ze een bepaald vraagstuk van een situatie dat je niet moreel hebt gehandeld, maar dat het wel goed afliep. Je hebt een hangbrug, je weet dat die niet goed is, en je zegt tegen je vriendinnetje, nou, lijkt me wel een veilige brug, loop jij maar lekker naar de overkant, schat. En dan liep die vriendin naar de overkant en dan was het goed gegaan. En dan vroegen ze achteraf aan die proefpersonen, vond je dat nou moreel deugdelijk wat die man gedaan had? Nou, die zeiden, nee, vind ik niet, want eind goed, al goed, maar desalniettemin heb je iemand een risico laten lopen. Vervolgens gingen ze dan een deel van het brein stimuleren met een magneet. En vroegen ze de vraag nog een keer in een soort gelijke sommetje, zeg maar. En dan kwamen mensen tot een hele andere conclusie. En dan bleek dat ze zeiden, nou, is toch goed gegaan? En dan zeggen ze dus dat ze een deel hebben gevonden van het brein. Dat zit in de rechter temporaal kwab, waar de moraal zetelt. Dat vond ik wel aardig. En dan heb ik nog een klein nieuwtje. Dat bleek uit een onderzoek uit Texas. Dat weermannen in toenemende mate niet geloven in het klimaatprobleem. Klimaatonderzoekers die zijn allemaal overtuigd. Maar de helft van alle weermensen op de Amerikaanse televisie zegt er geen donder van te geloven.
Met welke reden?
Nou, ze zeggen, nou, het is elke dag ander weer en de ene dag zonneschijn en het weer, dat is niet door de mens beïnvloed en al die bekende argumenten. Nou, in Nederland hebben we Gerrit Hiemstra, die gelooft er hartstikke in. En Erwin Krol, die is ook hartstikke overtuigd van het weerprobleem. En Peter Timofeef, die heb ik ook nog wel eens op zo'n bijeenkomst zien zeggen dat er klimaatverandering was. Ik weet van één bekende weerlezeres in Nederland dat ze er niet in gelooft, maar ze zegt, dat ga ik natuurlijk nooit hardop zeggen. Dus laat ik dan haar ook maar niet uit de kast sleuren. Maar vond ik nog wel een interessant berichtje.
Goed, dankjewel. Als mensen het willen teruglezen of willen terugbeluisteren, waar kan dat? Even de website noemen we graag.
www.villavpro.nl.
Jullie hebben toch een eigen website?
Oh ja, die hebben we ook nog, noordlicht.vpro.nl. Moeten we niet linken? Kan dat niet?
Ja, nou, wie weet. Daar hebben we het straks nog over. Dankjewel, Pieter. Tot de volgende.